Goedemorgen gemeente. Ik heet u van harte welkom in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Er zijn vanmorgen ook gasten in de kerk. Fijn dat u er bent. Ook iedereen die met ons meeluistert via kerkradio of internet, hartelijk welkom. Vanmorgen leidt dominee Poot uit Oosternieland de dienst. We mogen in deze dienst weer delen van wat ons is gegeven. Er zijn 3 collectes. De eerste collectes voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de wijkas. Alle collectes houden we bij de uitgang en in de koffiehoek. Van harte aanbevolen. Overigens zal dominee Poot bij de uitgang ook u niet de hand drukken. Vanmorgen gaan de bloemen als felicitatie van de gemeente naar de familie van den Berg. Bij Marinus en Janneke is een dochter geboren, Lieke Marianne. Lieke is het zusje van Willem en Jesse. We danken onze God voor dit wonder van nieuw leven. We wensen het gezin van den Berg van harte Gods zegen toe. En de bloemen worden bezorgd door de kraamcatering van de wijkgemeente Grote Kerk. Vanmiddag hebben we als gemeente weer een eredienst. Dominee Heikoop uit Harmelen leidt deze dienst. We rekenen erop om iedereen weer te ontmoeten om 16:45 in de Johanneskerk. Aanstaande woensdag 11 maart dan is het biddag voor gewas en arbeid. 'S Middags is er een kinderdienst in de Johanneskerk om 14:30. En 's avonds is er een dienst om 19:30 in de Grote Kerk. Beide diensten zijn met dominee Eizinga. De jongeren van Fellows, Follow Me en Follow Me Next, als ze even opletten, er zal deze week geen catechisatie zijn. Op woensdag 11 maart zullen we voor de dienst met de jongelui eten. De tafels zullen hier in de Grote Kerk dan gedekt zijn. En we beginnen de maaltijd om 18:00, zodat alles voor de dienst weer op orde is. Dus zit je op de Fellows, Follow Me of Follow Me Next, geef je dan even vooraf op bij de leiding. Zit je niet op catechese, natuurlijk ook van harte welkom, geef je dan even op bij Rien Heulen. Het catechese team kijkt er naar uit om jullie dan weer te zien. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 27, vers 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op de Heer. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Heer God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob ook. Deze morgen, voordat we verder gaan in deze eredienst, voordat we onze liederen van vertrouwen, van geloof, van aanbidding en van lofprijzing zingen, voordat we gaan luisteren naar uw woord, willen we alles bij u brengen. Opdat we in deze dienst gevoed mogen worden door uw geest. En zo bidden we met de aloude woorden dat onze hulp en onze verwachting op u is. U bent de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk van uw handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met deze dienst. We zingen op Psalm 46, vers 1 en 6. Psalm 46, vers 1 en 6. Ons nu voor God verontmoedigen nadat we geluisterd hebben naar de apostolische vermaning uit de Romeinenbrief. We zingen daarop Psalm 86, vers 6. De apostel schrijft: zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want wie de ander lief heeft, heeft de wet vervuld. Want de geboden: gij zult niet echt breken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult niet begeren, en welk ander gebod er ook zij, worden samengevat in dit woord: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad, en daarom is de liefde de vervulling van de wet. Gij verstaat immers de tijd wel dat het thans voor u de uren is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij dan toen we tot het geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten we dan de werken van de duisternis afleggen en aandoen de wapens van het licht. Amen. Laten we onze zonden belijden en laten we ook bidden om de verdere opening van het woord. Heer God in de hemel, we danken u dat we hier mogen zijn om dat te doen waar u ons toe roept. Om midden in deze samenleving, midden in deze tijd, u niet te vergeten, maar uw naam te loven en u te aanbidden. Om u groot te maken. Want we weten dat u de schepper bent van de hemel en de aarde. En dat u de geschiedenis in uw handen houdt. En we geloven uw woorden dat u op weg bent naar uw koninkrijk. Naar het grote moment dat alle knieën zich voor u zullen buigen. In de hemel en op de aarde en onder de aarde. En iedereen zal belijden dat u alleen God bent. Dat er geen ander is. U heeft ons gevraagd om de werken van de duisternis af te leggen en de wapens van het licht aan te doen. We kijken achterom. We denken bij onszelf voor uw aangezicht, wanneer droegen wij die wapens van het licht? Hielden we ons vast aan de hoop die u ons geeft? Vertrouwden we u? Legden we ons hele leven bij u neer? Geloofden we? En leefden we door de liefde? Wanneer was het aan ons te zien dat we er anders uitzien? Dat we anders met de dingen omgaan? Dat we anders leven omdat we het oude hebben afgelegd en het nieuwe hebben aangetrokken? Dat we opnieuw geboren zijn van bovenaf door uw geest. Vergeef het ons als we in de drukte van de tijd in slaap vielen. Als we in de jacht van het leven vergaten wie we zijn en wie we zouden moeten zijn. Vergeef het ons als we onze wapenrusting lieten zakken. En als we weer terugvielen op ons eigen vlees. Op de dingen die we weg zouden moeten laten. We danken u ook dat moment er telkens weer mag zijn, Vader. Dat we hier niet komen met ons goede geloof en met de oogst van ons christelijke leven. maar dat we ook voor u mogen komen als mensen die falen en die onvolkomen zijn. En dat we mogen weten, mogen vragen ook, dat u onze zonde bedekt met het bloed van uw Zoon en dat u ons telkens opnieuw reinigt. Heer, we danken u dat dat zo is. Dat we mensen zijn die telkens opnieuw mogen beginnen. Dat we weten dat u trouw bent. En dat uw trouw blijft dwars door onze ontrouw heen. We danken u ook dat we in deze dagen zo voor Pasen, dat we mogen kijken naar uw Zoon. Als hij zijn laatste week binnengaat. Als de laatste dagen begonnen zijn. En hij dat gaat doen wat u hem geboden heeft. Dat hij de overste van de wereld gaat overwinnen. Dat hij laat zien dat hij de koning is. Die zelfs de dood overwint. We danken u dat we achter hem aan mogen lopen en leven. En wilt u vanmorgen ook zo uw woord voor ons openen, dat we met verwondering en met liefde daarnaar kijken en dat we zo dankbaar zijn dat we met uw woord mogen leven en dat we daar telkens op mogen terugvallen. Dat uw woord ons leert, dat u in uw Zoon voor ons de deuren geopend heeft voor uw koninkrijk. En dat nu uw Zoon zijn schuldoffer gebracht heeft, al uw plannen, uw voornemen zal doorgaan. Dat u uw volk zal terugbrengen uit de verstrooiing. En dat u Jeruzalem zult maken tot een lof op aarde. Dat u alles in vervulling laat gaan wat de profeten gezegd hebben. En dat uw grote koninkrijk zal komen. Wilt u ons tot dat geloof brengen en wilt u ons in dat geloof bevestigen? Wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. De eerste lezing is uit de profeet Ezechiël. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 11. En we zingen daarna Psalm 126, vers 1 en 2. Ezechiël 37, vers 1 tot en met 11. De hand van de Heere was op mij. En de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. Hij deed me er aan alle kanten omheen gaan en zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer door. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, de Heere, Heere, u weet het. Toen zeide hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, dorre beenderen hoort het woord van de Heere. Zo zegt de Heere tegen deze beenderen, zie, ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven, zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het behorende been. En ik zag en zie, er kwamen pezen op, er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. Hij zei tegen mij, profeteer tegen de geest, profeteer mensenkind. Zeg tegen de geest, zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat ze tot leven komen. Ik profeteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël. Zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Profeteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Tot zover de eerste lezing. Thank you. tweede lezing is uit Johannes 11. De opwekking van Lazarus. Nou hoorde ik daarnet dat uw voorganger vorige week daar ook over gesproken heeft. Dat is ook mooi. Misschien dat u vandaag weer wat anders hoort. Het woord van God is als een diamant, weet u wel. En daar zitten verschillende facetten aan. En de ene voorganger die is getroffen door de ene lichtval in de diamant en de ander weer door een ander. Ik ben zelf geraakt door het feit, dat is pas later gekomen, maar ik zeg wel eens, ik ben een late leerling, dat Johannes dit evangelie geschreven heeft voor Israël. En misschien zult u zeggen, hoe kom je daar nou bij? Nou, Paulus schrijft in de Galatenbrief dat als hij na 15 jaar eindelijk de apostelen ontmoet in Jeruzalem, dan durft hij dat. Dat hij een gesprek heeft met de steunpilaren van de gemeente, Jacobus en Johannes en Kefas, Petrus. En dan zegt hij, we spraken af dat ik naar de volkeren, dat ik naar de heidenen zou gaan en zij zouden naar de joden gaan. Zij zouden naar de besnedenen gaan. Dus dat betekent dat als Johannes als roeping heeft om naar Israël te gaan, dat hij dit evangelie ook in het bijzonder, en dat zullen we ook merken, voor Israël geschreven heeft. Hij heeft er die dingen uitgehaald uit het leven van de Heer Jezus die een bijzondere betrekking hadden op zijn eigen volk. En daarmee heeft hij ze aangesproken. Ik wil niet zeggen dat het voor ons gesloten blijft, maar we lezen mee. We lezen mee. Johannes 11, vers 1 tot en met 7. En er was iemand ziek. Lazarus van Bethanië uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was ze die de Heere gezalfd heeft met meren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broer Lazarus was ziek. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap, Heere, zie, hij die u lief heeft is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zeide hij, deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij tegen de discipelen, laten we weer naar Judea gaan. En dan vanaf vers 17. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet. Maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt zal geven. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem, ja Heer, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben ging ze weg en riep Maria haar zuster, onopgemerkt, en zei, de Meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond ze snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden, ze gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voet en zei tegen hem, Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zeide, waar hebt u hem gelegd? En ze zeiden tegen hem, Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden, zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden, kon hij die de ogen van blinden geopend heeft, van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, maar ik denk dat je beter kan vertalen, enorm toornig in zichzelf, vergrimpt staat er eigenlijk, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heer, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord heeft. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar te willen van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat ze geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hem, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toe waren gekomen en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Tot zover de tweede schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen en daar ook uit leven. We zingen voordat we gaan luisteren naar de uitleg van dit Bijbelgedeelte, Psalm 16 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 16, vers 3 en 4. Thank you. gemeente, het evangelie van Johannes is wat anders dan de andere. Het evangelie van Johannes gaat over de toekomst die op het punt staat om door te breken. Het gaat om het koninkrijk van God. En het is Johannes die deze boodschap wil doorgeven aan zijn eigen broeders en zusters in Israël. De Messias is geboren en alles wat God beloofd heeft in de profeten gaat werkelijk vervuld worden. Hij is de enige, Johannes is de enige, het is het neefje van de Heer Jezus. Hij is de enige die in zijn evangelie de Heer Jezus de volle 3 jaar volgt. Van het begin bij Johannes de Doper. Ja, de anderen doen dat in 1 jaar, die zetten alles een beetje bij elkaar. Maar Johannes die volgt in alle rust de hele weg van de Heer Jezus. Het begint bij Johannes de Doper, vlak bij Pasen. En dan gaat het door naar het Loofhuttenfeest, dat is het midden van het evangelie. En dan eindigt het weer bij Pasen. Het is alsof het evangelie en alsof de Heer Jezus de weg van Israël gaat. Lang geleden, van Pasen, door de woestijn, daar gaat het feest van Loofhutten over. En uiteindelijk weer bij Pasen. Uiteindelijk in het beloofde land. En waar het om gaat is, al zeg ik dat misschien wat vlug, maar waar het om gaat is dat opnieuw de kinderen van Israël bevrijd moeten worden uit hun gevangenis. Net zoals in de tijd van Egypte. En dat ze thuis moeten komen. En dat dan het Rijk van God gaat beginnen. En dat dan heel de wereld zich voor God zal buigen. Jezus heeft zich in de vorige hoofdstukken geprofileerd als de nieuwe Mozes. Dat had God ook tegen Mozes gezegd in Deuteronomium 18. Na u zal iemand komen als gij, uit uw broederen. En naar hem zal mijn volk luisteren. En de Heer Jezus heeft met allerlei tekenen laten zien dat hij die nieuwe Mozes is. Om er een paar dingen uit te halen. In hoofdstuk 5 was hij in Jeruzalem. En er was een man die 38 jaar lang verlamd was. Hij kon geen kant uit. Niemand hielp hem. Hij bleef wel op zijnzelfde plek liggen. En Jezus had hem na die 38 jaar genezen. En er was een teken geweest. Het was een teken geweest dat terugwees naar het volk Israël. Wat 38 jaar lang rondgedoold had in de woestijn. Ze waren natuurlijk wel langer geweest. Toen waren ze bij de heilige bron, Kadesh Barnea. Waren ze vertrokken naar het heilige land. En de verspieders hadden gezegd, we komen er niet in. En toen hadden ze nog 38 jaar tussen de heilige bron, Kadesh Barnea, en de beek Zered gedwaald en gedood. Zonder dat ze ergens uitkwamen. Jezus geneest die man van 38 jaar. Alsof hij wil zeggen, Joden die nog steeds dolen, die mogen terugkomen. Daar zal ik voor zorgen. In hoofdstuk 6, het volgende hoofdstuk, had hij brood gebroken. En had tegen zijn discipelen gezegd, ik wil dat je de brokken die overgebleven zijn, dat je die inzamelt. En ze hadden 12 korven ingezameld. Als symbool van de 12 stammen van Israël. En Jezus had gezegd, Mozes heeft dat brood niet gegeven, maar de Vader. En de Vader geeft u het echte brood uit de hemel. En wie zich aan mij toevertrouwt, zal leven. In hoofdstuk 7, op het Loofhuttenfeest, had hij gezegd, ik ben het levende water. En wie tot mij komt, zal nooit meer dorst hebben. En hij had als het ware gezegd dat hij de rots is in de woestijn, waaruit het volk Israël gedrenkt werd, zoals Paulus dat later zal zeggen in 1 Korinthe 10. Die rots, zegt hij dan, die met Israël meetrok, dat was Christus. In het hoofdstuk daarna was hij in de schatkamer gaan staan. In de schatkamer kijk je zo uit op het vrouwengedeelte van het tempelplein. En op dat vrouwengedeelte staan tijdens het Loofhuttenfeest 4 enorme kandelaren. 4 enorme kandelaren die hun licht verspreiden over de stad als symbool van de vuurkolom. De vuurkolom die meereisde door de woestijn. En de Heer Jezus had gezegd, wie in mij gelooft zal in duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Vertrouw je maar aan mij toe. Ik zal je leiden zelfs door de nacht heen. En daarna had Jezus gezegd, ik ben de goede herder. Een verwijzing naar Ezechiël 34. Die prachtige profetie dat God zelf de verstrooide kinderen van Israël zou thuisbrengen, zou verzamelen, zou weiden op de bergen van Israël. En dat zijn knecht David koning over hen zou zijn. En Jezus had gezegd, ik ben die goede herder. Maar het was ook een verwijzing geweest naar Jozua. De opvolger van Mozes in de woestijn, die het volk uiteindelijk het beloofde land zou binnenbrengen. Aan het einde van het leven van Mozes lezen we, toen sprak Mozes tot de Heere. De Heere, de God der geesten van alle levende schepselen, stellen over de gemeente, over de Kahal Adonai, over de gemeente van Israël, een man aan die voor hun aangezicht uitgaat en ingaat, opdat de vergadering van de Heere niet zij als een kudde, als schapen die geen herder hebben. En Mozes had Jozua voorgesteld, had hem de handen opgelegd in het bijzijn van Eleazar zeggen we. Eleazar, de zoon van Aaron, de nieuwe hoge priester. En zo gebeurde het. Jozua en zijn vriend Eleazar zouden samen optrekken. Samen zouden ze het volk het land binnenbrengen en samen zouden zij begraven worden op het gebergte van Efraïm. Allemaal tekenen van Jezus. Ik ben de nieuwe Mozes. Ik zorg dat jullie thuiskomen. Ik ga jullie verzamelen. Ik ga jullie verzamelen en het koninkrijk gaat komen. Ik breng jullie naar het beloofde land als ooit Mozes. En dan, als het allemaal gebeurd is, als het allemaal gezegd is, gaat hij naar de Jordaan. Naar de grens met het beloofde land. Maar het is ook de drempel van zijn lijden. En waarom gaat hij daar naartoe? Hij gaat daar naartoe omdat hij daar gedoopt is. En waarom werd de Heer Jezus daar gedoopt in de Jordaan? Niet omdat hij zondig was of zo. Nee, als je dat leest in het Johannes-evangelie en in de andere evangelieën trouwens nog veel beter, dan is een doop is als het ware een ondergaan en een opreizen. Het is het beeld voor de Heer Jezus van zijn ondergaan in de dood en zijn opreizen in de opstanding. Daar gaat hij naartoe, op de drempel van zijn lijden. Hij weet dat als de reis door moet gaan, als de reis door zal gaan, dan moet hij als herder nu eerst lam worden. Hij moet zijn leven afleggen. Dat heeft de Vader hem geboden. In Johannes 10 heeft hij nog gezegd, niemand neemt mijn leven, ik heb macht het leven af te leggen en het weer op te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Alleen zo kan de reis tot een goed einde komen. Alleen zo kunnen de poorten van het koninkrijk opengaan. Zoals in Egypte. Toen werd op het laatst het paaslam geslacht en in de nacht gegeten. En toen in die laatste nacht, staat er, Exodus 12 vers 12, werden de goden van Egypte geoordeeld en van hun macht beroofd. Dat moet opnieuw gebeuren, alleen veel groter. Niet de goden van Egypte, maar de machten van de duisternis, de overste van de wereld. Al zie ik een groot leger om mij heen, zo begonnen we de dienst. Al zie ik een groot leger om mij heen, zo heeft Jezus de demonen van de duisternis om zich heen gezien. En hij weet, hij moet ze verslaan, hij moet er doorheen. Hij moet ze van hun macht beroven. Al die duistere krachten die Israël vasthouden en die de heilsgeschiedenis hinderen en die de komst van het koninkrijk willen uitstellen, willen voorkomen, die moeten overwonnen worden in de laatste nacht. En Paulus die zal schrijven in de Colossensebrief dat hij het handschrift dat tegen ons was met zich aan het kruis nam en dat hij toen de machten heeft overwonnen, dat hij toen de machten ontwapend heeft en openlijk tentoongesteld. Dat moet gebeuren. De profeet zegt, als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal het voornemen des Heren door zijn hand voortgang hebben. Maar ja, dat klinkt wel mooi, maar dat is nogal niet wat. Kan Jezus dat? En dan komen er boden uit Betanië als die daar is. zijn vrienden Martha en Maria laten weten dat Lazarus, die zielsveel van u houdt, ernstig ziek is. U moet nu komen. Lazarus ziek? Lazarus zal blijken, sterft dezelfde dag nog. En Jezus wacht. Jezus wacht. Lazarus is een mooie naam. Het is eigenlijk een Griekse naam. Het is de vergrieksing van een Hebreeuwse naam. Van de Hebreeuwse naam Eleazar. De naam van de hoge priester. Die begraven werd bij Jozua. Er zijn allerlei toespelingen hier op niet alleen de geschiedenis van Mozes weer, Eleazar, maar ook op de dood van Jezus. Wat hier gebeurt is een laatste groot teken voordat Jezus zijn eigen dood tegemoet gaat. Het grootste teken. Het langste teken trouwens ook. Rabbi, zeggen de discipelen, gaat u daar werkelijk heen? Gaat u werkelijk naar Judea? Ze probeerden u toch te stenigen in Johannes 10 nog. En als ze gaan na 2 dagen, op de 3e dag zegt Thomas, laten wij ook maar gaan om met hem te sterven. En Jezus zegt nee. Het gaat erom dat de Zoon des Mensen verheerlijk zal worden. En dat is ook zo. Ach, we weten hoe de geschiedenis afloopt. U heeft het vorige week gehoord, maar u kende de geschiedenis al veel langer. Ik hoef u allemaal niks te vertellen, maar ga eens in de schoenen staan van Thomas. Of van Maria en van Martha. Of misschien wel van Jezus. Weet Jezus hoe het zal aflopen? Hij gelooft het. Hij gelooft dat hij Lazarus kan opwekken. Daarom wacht hij. Hij gelooft dat hij sterker is dan de macht van de dood. Daarom wacht hij. En zegt hij, ach, Lazarus slaapt. En ik ga heen om hem wakker te maken. Slaapt. Hij is al 4 dagen in het graf. Hij is dood en begraven. De geest heeft hem al verlaten. Na 3 dagen, als het lichaam zijn glans verliest, gaat ook de geest weg, zegt de Joodse traditie. En dan komt Martha. Ze zit niet altijd thuis. Dan komt Martha als eerste en Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. Het is geweldige zinnen. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is die gestorven. En wie in mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven, maar Lazarus ligt daar. En de steen die is er al voorgerold. En die steen sluit alles af. Wat ik maar wil zeggen is dat Jezus niet kan toveren. Jezus die schudt het maar niet even uit zijn mouw om de dood weg te sturen. In een handomdraai. Jezus doet dat maar niet zo even. Hij is de Zoon van God, hij is de Zoon van God, maar hij is ook de Zoon van Abraham. Hij is ook de Zoon van David. Hij is het woord dat vlees geworden is. Hij moet het zelf ook blijven geloven. Niet alleen bij het graf van Lazarus, maar ook bij zijn eigen graf, bij zijn eigen dood, moet hij blijven geloven. Blijven geloven dat er woorden van God zijn die sterker zijn, dat God sterker is dan de dood. Psalm 116. Ik heb de Heere lief, staat daar. Want hij hoort mijn stem. Hij hoort mijn stem. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten voor het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Maar ik riep de Heere aan. Ik zal wandelen in het land der levenden. Ik zal wandelen voor het aangezicht van God. Want gij hebt mijn leven van de dood gered. Ik heb geloofd zelfs toen ik verdrukt werd. Psalm 16. Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Maar gij maakt mij het pad des levens bekend. Daar grijpt hij zich aan vast. Dat staat er toch. En die woorden zijn sterker. Die woorden zijn leven. Jezus kan niet toveren, maar Jezus kan zich wel vastgrijpen aan het woord van God. Dat is wat hij doet. Ja, zijn gebed is indrukwekkend. Ik las in de afkondigingen dat u gaat praten over het gebed van de week. En van de week is natuurlijk ook bidstond. En wat is nou bidden precies, zag ik staan. Bij Jezus is bidden niet eens een vraag. Ik vraag een heleboel, maar Jezus vraagt niks. Bij Jezus is bidden zekerheid. Bij Jezus is bidden de zekerheid dat God de dood helemaal niet wil. Dat God geen behagen heeft in de dood van zijn gunstgenoten. Ik dank u, zegt de zoon, ik dank u omdat gij mij altijd hoort. Hij heft zijn ogen op naar de hemel en dankt. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem. Psalm 116. En je zegt, ja, maar hoezo? Het moet nog beginnen. Er is niks wat erop ruikt. Je ruikt alleen maar de lijkenlucht. Dat is wat er is. En mensen doen hun handen voor hun ogen om het maar niet te hoeven ruiken wat daar naar buiten wandt als de steen wordt weggedragen. Maar Jezus laat het woord van God groter zijn dan wat de mensen ruiken en voelen en zien. Je zou er nog wel een paar meer mooie preken over kunnen houden. Dat wij dat ook doen in navolging van Jezus. Dat we ons vastklemmen aan wat er staat. Dat we ons vasthouden aan wie God is. Dat we de Bijbel openslaan tegenover ziekte, tegenover de dood. En zeggen, maar u bent sterker en ik dank u. Als ik één ding geleerd heb van deze preek voor mijzelf, is dat mijn bidden, mijn persoonlijke bidden, en ik probeer dat nou ook veel meer gedragen moet worden door dankbaarheid. Niet beginnen met, Heere God, ik zou willen, of Heere God, alsof ik Heere God op een idee moet brengen, maar Heere God, ik dank u dat uw woord zo groot is. Ik dank u voor al uw zegeningen. Ook al zie ik ze niet, ik weet dat u ze geeft. En toch, als ik dan bij dat graf sta tussen de mensen en ik kijk terug en ik lees terug even maar, dan vind ik het ook genadig dat dat er ook staat en dat Johannes dat niet overslaat. De eerste woorden van Martha. Meester, als u hier geweest was, was het allemaal niet gebeurd. Als u hier geweest was, was mijn broer niet gestorven. En dat is wat Maria ook zegt. Als u hier was geweest, maar u was er niet. U wachtte zomaar 2 dagen. U bent te laat. En straks zeggen ze het allemaal. Kon hij die de ogen van de blinden geopend heeft niet kunnen zorgen dat Lazarus niet was gestorven, dat Lazarus beter was geworden? Lazarus notabene zijn naam, God helpt. El Yazar, God helpt. Waar was u? En die vragen klinken door, die vragen staan er, omdat het ook onze vragen zijn. Waar was u? Waar was u toen mijn kind kanker kreeg? Waarom kwam u te laat? Waar was u toen mijn man doodging? Waarom bleef u wachten? Waarom bent u dan niet gelijk gekomen? En het is helemaal geen theoretische vraag, het klopt toch niet? Wie in mij gelooft zal de dood niet zien. Geloofde Lazarus dan niet? Hoe kan het zijn, Jezus? Hoe kan het zijn dat u zegt in één dezelfde zin, wees niet bevreesd. En dat u dan zegt, maar sommigen van u zullen ze doden. En u zegt, wees niet bevreesd. Sommigen van u zullen ze doden, wees niet bevreesd. En wie hebben dat niet gezegd in de Bijbel? Ik dacht aan Psalm 25. Zie op mij een gunst van boven. Wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verscholen en de zonde en de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart. 1000 zorgen, 1000 noden, doden kwellen mijn bekommerd hart. Voer mij uit mijn angst en noden. Zulke woorden worden in de Bijbel niet weggemoffeld. Als u hier geweest was, meester. En dan begint ze te huilen. En ze is niet de enige die huilt. De rest huilt mee. En dan komt er geen antwoord van Jezus. Dan huilt Jezus ook. Het kortste vers uit de Bijbel. Om nooit te vergeten. En Jezus weende. Zo diep ontroerd. dat zal in het volgende hoofdstuk ook staan, op de drempel van zijn eigen dood, van zijn eigen graf. En nu is mijn ziel ontroerd, ontroerd. En wat zal ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Maar er is ook boosheid. Het is alsof de boosheid, de vergrimdheid, de toorn zijn tranen wegdrukt. Dat staat er ook. En met ingehouden woede vraagt hij waar het graf is. En dat is een spelonk, staat er. En hij stapt er naartoe en hij zegt met de woede in zijn stem: neem die steen weg. Woedend op de dood. Woedend op de dood. De dood is maar niet een toestand. De dood is maar niet een ophouden met ademen en leven. De dood is in de Bijbel ook een persoon. Dat lezen we in Openbaring 6. En ik zag en zie een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was de dood. En het dodenrijk volgde achter hem aan om de geesten van de doden die de dood opeist mee te nemen naar zijn rijk. In Korinthe 15 lezen we dat de dood de laatste vijand is die overwonnen moet worden. En in Openbaring 20 lezen we dat na 1000 jaar rijk God beveelt aan de dood en aan het dodenrijk om hun doden op te geven, opdat ze geoordeeld zullen worden. En dat als het dodenrijk dan leeg is en als de dood alle doden heeft losgelaten, dat dan de dood en het dodenrijk samen geworpen worden in een poel van het vuur. Een toestand wordt niet in een poel van vuur gegooid, een persoon wel. En de dood en het dodenrijk werden geworpen in de poel van het vuur. Jezus heft zijn oog op, terwijl de steen is weggenomen, en wekt Lazarus op. En Lazarus komt springend, ik kan het hier niet voordoen op de kansel, maar hij zit helemaal vast. Hij komt niet in zijn driedelig grijze pak naar buiten wandelen. Hij zit helemaal vast. Zo komt hij naar buiten en Jezus zegt tegen ze: maak hem los. Hij heeft een band om zijn hoofd, een band om zijn handen, om zijn voeten. Maak hem los. Maar het is een teken. Maak hem los uit de gevangenschap van de dood, maar het is een teken. Straks zal Lazarus opnieuw sterven een keer, dat weten we. Het is een teken, het grote teken voor de week van de passie. Lazarus wordt opgewekt op de vierde dag. Teruggeroepen uit de greep van de dood op de vierde dag. Na de derde dag dus. Nadat Jezus zelf de dood in de ogen gekeken heeft en na zijn opstanding volgen wij op de vierde dag, de dag daarna. Eerst Jezus als eersteling, hij gaat voorop, hij kijkt de dood in de ogen en dan de anderen. En als we dan een onvergankelijk lichaam ontvangen hebben, zegt Paulus, dan zal de dood verzwolgen worden in de overwinning. Op die dag dat het feestmaal zal worden aangericht. Straks zal de Heer Jezus, en dat is ook maar een voorbeeld, weer terugkeren naar Jeruzalem. En dan zal hij op het feestmaal zijn bij Lazarus en bij Maria en Martha. Straks op dat andere feestmaal zal God definitief de dood vernietigen en de tranen afwissen. God geeft ons de overwinning, zegt Paulus, door Jezus Christus. Ga afronden. Hoofdstuk 11 gaat over Eleazar, over Lazarus. Maar het gaat natuurlijk in de eerste plaats over Jezus. En het gaat over Israël. Johannes 10 ging over God die zijn volk verzamelt uit de vier windstreken van de aarde, de verstrooide kinderen van het huis van Israël. Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en ze weiden op de bergen van Israël. En dan komt eerst hoofdstuk 11. Ezechiël 37. Het dal van de dorre doodsbeenderen. Het grote graf. Kan het desondanks gebeuren? Onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Hij ligt al 4 dagen in het graf. En dan de opstanding. De geraamtes die tot leven komen, de botten die elkaar opzoeken, de grote menigte die gaat staan en zich in beweging zet op weg naar het land. En het kan door de dood van de Messias heen. Dan gaat het gebeuren. Jezus zegt, nu is mijn ziel ontroerd, zegt hij straks. En wat zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren. Nee, hiertoe ben ik juist in deze uren gekomen. Vader, verlos, verheerlijk uw naam. En dan zegt God, ik heb hem verheerlijk net bij Lazarus en ik zal hem nogmaals verheerlijken. En dan zegt de Heer Jezus, en nu gaat er een oordeel door de wereld. De overste van de wereld zal geoordeeld worden. En als ik verhoogd zal zijn aan het kruis, dan zal ik het graf leeg trekken. Dan zal ik ze allemaal tot me trekken. De kinderen van Israël. Een nieuwe Mozes. Een nieuwe Exodus. Een nieuw Pasen. Een nieuw paaslam. Een nieuwe herder. Maar hoofdstuk 11 gaat ook over ons. Het is waar wat de Heer Jezus zei tegen Martha: wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Of om het met een ander woord van Jezus te zeggen: de dood is onze grote vijand, maar die met Jezus leeft zal de dood niet zien. U ziet het ook niet meer. Wij zullen de grootste vijand, als we in Jezus geloven, nooit in zijn ogen kijken. Omdat wij niet zullen afdalen in het dodenrijk. In afwachting van het oordeel. Want wij komen niet in het oordeel. Jezus gaf zijn geest aan de Vader en hij zal onze geest aan de Vader geven en doen opstijgen naar de hemel in afwachting van de dingen die komen gaan. Jezus heeft gezegd, wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel. Wij zien de dood niet onder ogen. Alleen Jezus zag dat. We leven nu al in de vierde dag. We zijn overgebracht van het rijk van de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En we zeggen in deze lijdenstijd, die ontegenzeggelijk ook over ons lijden spreekt, we zeggen op de drempel van de dood van Jezus en ergens ook op de drempel van ons eigen sterven: Vader, ik dank u. Vader, ik dank u dat gij mij altijd hoort. Vader, ik dank u dat gij uw gunstgenoot de dood niet laat zien, maar mij, ons, het pad van het leven bekend hebt gemaakt. Amen. We zingen Psalm 116, vers 1, 3, 5 en 10. En na het naspel van deze mooie psalm zal ouderling Heulen iets vertellen over het jaarthema.
Genesis 1. Eigenlijk een heel bijzonder boek als je er zo eens over nadenkt. En dat hebben we afgelopen weken gedaan. Het is eigenlijk misschien wel het enige Bijbelboek waar God alleen is. Waar hij weergeeft wat hij heeft gedaan. Welke ruimte hij voor ons geschapen heeft. Wat hij voor ons klaar heeft gezet. En toen kwam de mens. Soms vraag je wel eens af hoe is dat in de Bijbel gekomen, dat boek, als wij er niet bij zijn geweest. Als je Joodse oude bronnen raadpleegt. Ah jongens en meiden. Als je Joodse oude bronnen raadpleegt, dan vind je een aantal verhalen. Onder andere dat Eva aan Seth doorgeeft. En dat Seth de verhalen van arme Eva op kleitabletten moet schrijven. Het verhaal gaat dat Noach die kleitablet heeft meegenomen in de ark. Een ander verhaal wat je vindt in de oudste jodenbronnen is dat de aartsengel Michael aan Mozes vertelt over de schepping. En je kan je daar misschien iets bij voorstellen. Als je ook weer de wet hoort, de 10 geboden, gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Ook daar spreekt God met Mozes over de schepping. Ik zou er best bij willen zijn geweest. Ja, al die mooie verhalen. Hoe het ook zij, hoe het ook in de Bijbel is gekomen, het is een boek waarmee de Bijbel begint en ook daarmee voor ons zeggingskracht heeft. Het brengt voor ons ook de structuur, de ruimte, de ritme van ons leven. Om die reden vinden we het ook heel goed om met de gemeente stil te staan bij Genesis 1 en wel deze week. We hebben een Bijbelstudieboekje gemaakt voor een ieder. De kleur moet u er even bij denken, het is zwart-wit deze keer. En we hebben gevraagd aan een enkele gemeenteleden om een overdenking te schrijven. Bij iedere dag. Vanaf dag 1 tot en met dag 7. En wil u ook deze zo direct uitreiken na de dienst. Voor ieder gezin zal er eentje zijn. Maar de vraag aan u om daar thuis over na te denken. Om erop te kauwen. Om de woorden van God tot u door te laten dringen. Een overdenking per dag. En we willen dat ook samen koppelen met biddag. De derde dag gaat over de bomen, over het gras, over het graan. Dus ook dominee Eisenaar zal daar kort bij stilstaan. En ook volgende week zondag zullen we stilstaan bij de Sabbat, de zevende dag. Dus ik wil u allemaal uitnodigen het boekje mee te nemen. Mocht het zo zijn dat er te weinig zijn, dan kunnen we altijd nog een digitale versie even opvragen. Die zijn beschikbaar. Gemaakt door eigen gemeenteleden. Ze zullen ook bij de uitgang de boekjes uitdelen. Heel mooi. Het tweede wat ik toch ook nog onder uw aandacht wil brengen zijn de gemeentedagen. Ook daar gaan we door met het jaarthema. We zullen als gemeente naar Zomeren gaan. Ik heb gehoord dat we ondertussen al 140 mensen hebben die blijven overnachten. En zo'n 90 mensen die ook extra op die dag aanwezig zullen zijn. Er zijn nog wat plaatsen om te blijven slapen. Dus meld u aan. Dat kan nog tot 15 maart. Dus als u dat nog niet gedaan heeft, doe dat. Ook dominee Eisinga zal voorgaan in de dienst in Zomeren. Arjen Versluis zal er ook bij zijn. Dus de dienst zal eigenlijk daar gaan plaatsvinden. Als u denkt van hoe ga ik daar komen? Ik heb geen vervoer. Nou, zoals ik u net zei, er zijn 90 mensen die die dag op en neer gaan. Dus als u vragen heeft, nou, kom bij de commissie. Die staat ook op het boekje vermeld die bij de uitgang nog ligt. Dus de laatste opmerking daarbij, ik begreep ook dat mensen zich afvragen, en is er dan niks hier in Gorinchem? Ja, er is wel wat in Gorinchem, er is ook een kerkdienst hier in Gorinchem. Maar dominee Eisinga en Arjen Versluis en een grote groep van de gemeente zullen in Zomeren zijn. Dus we nodigen u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Hartelijk dank.
Laten we samen danken. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen. met dank, erkentenis, ere, ook dat willen we doen. We willen in dit gebed, Heere God, u danken. Danken dat u ons het leven gegeven heeft. Danken dat we mogen weten in dit leven dat de wereld niet uit zichzelf ontstaan is, ook al gooien mensen er een paar miljard jaar tegenaan. Dat u de schepper bent en dat het leven daarom geen vraagteken is. Dat er daarom geen mensen zijn die, wie weet waarom, toevalliger er een keer waren en weer verdwijnen, integendeel. We danken u dat u ons elke dag weer de levensadem geeft om te leven. Dat het allemaal niet vanzelf is. We willen u daarvoor eren. We willen u danken dat u ons de toekomst bekend maakt, dat die er is. En dat dwars tegen de tijdgeest in en tegen wat mensen denken, geloven, zeggen, dat uiteindelijk toch al uw beloften uitkomen en vervuld worden. En we danken u dat we in een generatie leven, dat we het zien gebeuren naar het dal van het dorre doodsbeenderen. Is uw volk na 2000 jaar eindelijk weer eigen baas in het land dat u het volk gegeven heeft. Wat een wonder. U heeft het graf geopend waarbij stond, onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan, het is afgelopen. We redden het niet. Maar u bent de redder van Israël. U bent de redder van ons. We danken u dat u de dood haat. Dat u, Heer Jezus, weende met hen die weenden. Maar dat u tegelijkertijd de dood in de ogen zag. En dat u de overste van de wereld overwonnen heeft en de machten ontwapend heeft. Dat is tot uiteindelijk wat er gebeurd is. En dan mogen de machten zich vergrimd hebben, dan mag de duivel rondgaan als een briesende leeuw. Maar u bent de koning der koningen, u bent de overwinnaar. En we mogen achter u aanlopen. We mogen achter u aangeloven. U gaat ons voor. U gaat ons voor naar uw koninkrijk. En we danken u dat dat licht ons leven tekent. Dat dat licht over ons leven heen valt. We danken u voor al die zegeningen die onnoembaar zijn. Zou ik ze tellen, zegt een dichter eeuwen geleden, zou ik ze tellen, het zou me niet lukken. Wat overblijft is de dankbaarheid en de verwondering. De verwondering dat u ons altijd hoort. Dat heeft uw zoon gezegd. Als je mijn naam noemt, vraag wat je maar wilt. En dat niet alleen. Hij zei ook, en in die dag zul je dat niet meer doen. Je zult de Vader zelf vragen, want de Vader zelf heeft u lief. Heer God, er zijn nog veel dingen die we niet begrijpen. Maar daar willen we op gaan staan. We willen die woorden niet weggooien, we willen die woorden vastpakken. Ik dank u dat gij mij altijd hoort. In de schaduw, in het licht van uw zoon, willen we die woorden geloven en willen we die woorden opslaan in onze gedachten, in ons gevoel, in ons hart. U hoort ons. Psalm 16. Psalm 118, ik zal leven, ik zal leven, ik zal niet sterven. We danken u voor Thijs, we danken u voor Lieke, we danken u voor wat mensen soms zo gewoon vinden, maar wat telkens weer een wonder is. En u weet, ik zeg het zo vaak. Maar soms zijn we het niet zo gewend. Maar we zeggen het u niet omdat we dat zelf bij elkaar geraapt hebben met ons denken, maar omdat uw woord het zegt. Wilt u dan uw woord vanmorgen bevestigen met wonderen en met tekenen en met velerlei krachten en uw Heilige Geest toe te delen aan wie u wil. In Jezus' machtige naam. Amen. Ons slotlied is Psalm 118, vers 8. mogen hier vandaan gaan met de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Thank you.